Het is niet de eerste keer dat een preek vanaf een stoel gehouden wordt. Want u kent al jaren het woord preekstoel. Nu, als u er nog nooit een zag, dan vanavond. Ik ben wat gehandicapt en vanuit een stoel dus. Ik wil graag met u lezen iets uit 2 Petrus 2. En ik begin bij het vers direct daaraan voorafgaand, 2 Petrus 1, vers 21. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. En dan komt hoofdstuk 2. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u. Valse leraars zullen komen die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. En zelfs de heerser die hen gekocht heeft, verloochenende. En een schielijk verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheid of losbandigheden navolgen. Zodat door hun schuld de weg van de waarheid gelasterd zal worden. En ze zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan de krochten van de duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid met 7 anderen, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot omkering gedoemd, en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel van die goddelozen, van die zedelozen, heeft behouden. Want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Dan weet de Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag van het oordeel te straffen, vooral hen die begeerig zijn naar onreinheid, het vlees volgen, de hemelse heerschappij verachten, zulke vermetelen vol van zelfbehagen schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen hun midderen in sterkte en macht bij de Heere geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Iets verderop. Vers 15, doordat ze de rechte weg verlaten hebben zijn ze verdwaald en de weg opgegaan van Biliam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief had, maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid, het stomme lastdier dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze zijn bronnen zonder wateren, nevelen door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. Dan 19, vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel ze zelf slaven van het verderf zijn. Immers door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij aan de bezoedelingen van de wereld ontvloden door de erkentenis van de Heere en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt, een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of een gewassen zeug naar de modderpoel. Tot zover. Niemand heeft nu het gevoel van, hè, dit is nu een prachtig hoofdstuk, daar was ik echt aan toe. Een fijne bemoediging, een aai over onze bol. Wij worden even echt versterkt in ons geloof. Nou, dat laatste hoop ik en dat bid ik. Dat is ook mijn gebed voor vanavond. Ik ben er ook van overtuigd dat de Heer ons versterken wil. Ik geloof stellig dat de Heilige Geest wil gaan werken aan ons en in ons, zodat we gaan begrijpen waarom ook 2 Petrus 2 in onze Bijbel staat. Petrus schreef in het eerste hoofdstuk van die tweede brief dat prachtige gezicht op de berg, de Tabor waarschijnlijk, of mogelijk een andere berg, maar dat prachtige gezicht waar hij de verschijning van onze Heer Jezus samen met Jacobus en Johannes heeft meegemaakt, dat hem nooit en nooit meer is ontgaan. Hij heeft daar altijd in gestaan en daar ook van genoten. En ik vind ook dat wij elkaar moeten aanspreken op ons geloof in de Heer Jezus. Er moet iets zijn, hoe zwak misschien, maar er moet iets zijn van, Heer Jezus, we hebben een ontmoeting met u gehad. We hebben toch een keer gezien wie u bent. En iedereen van ons haast zich om dan te zeggen, ja, maar ik wist maar een heel klein beetje, of ik zag maar een heel klein beetje van de Heer Jezus. Maar toch, de Heer Jezus wilde in je leven komen. Hij wilde zichzelf laten zien. Hij wilde zichzelf openbaren. Hij wilde tonen wie hij is. God in zijn geweldige grootheid, zijn rijkdom aan ontferming en genade, is hier op aarde gekomen in Christus Jezus, in zijn Zoon, om aan jou te zeggen, je kunt gered worden. En iedereen die dit aanvaard heeft, die dit geloofd heeft, die dit vertrouwen naar zich toe haalde, mag zich een kind van God noemen. Dat is de kennis van de Heere en Heiland Jezus Christus. Niet al te makkelijk overheen hobbelen van, ja, nou, dat is dan even gezegd en nu gaan we gewoon verder met het hoofdstuk. Nee, het moet helder zijn voor ons allemaal dat het begin van geloven bij de Heer Jezus ligt. Bij niemand anders. Je komt met je schuld en met je verkeerdheid en met alles wat je aan vunzigheid, aan vuiligheid hebt bij de Heer Jezus. Je mag bij hem komen, je wordt uitgenodigd om bij hem te komen. Je mag die verkeerde dingen, zonden, erkennen, belijden, aan de Heer zeggen. En God laat weten dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus een kind van God wordt. Daardoor geen andere naam, geen andere weg, geen alternatieve route. Daardoor leven uit God, vrede met God, genade van de bovenste plank en een schitterend vooruitzicht. Dan heb je een ontmoeting met de Heer Jezus gehad. Ik zeg niet dat je hem zag zoals Petrus hem zag op de berg der verheerlijking, maar je hebt hem wel gezien. Want nu woont de Heer Jezus in jou. Christus in u, zegt Kolossenzen 2, de hoop der heerlijkheid. De Heer Jezus in jou. Nadat je tot geloof kwam, is de Heilige Geest in je gaan wonen en ook de Heer Jezus woont er. Hij woont in jou. Je hebt een ontmoeting met hem gehad, je hebt hem gezien. Je hebt gezien wie hij was. En vanaf het moment dat je hem zag, komt er ook een verlangen om meer van hem te zien. Om ingevoerd te worden in wat nog meer van hem spreekt. Daar is de Bijbel voor. Daarom is de Heilige Geest gegeven om ons te vertellen wie de Heer Jezus is. Hij zal uit het zijne, uit dat wat van de Heer Jezus is, nemen en hij zal het ons verkondigen. Dat doet de Heilige Geest. Niets liever en vooral uit dat wat van hem is, nemen en het ons verkondigen. De Heilige Geest in ons. Een geweldige zegen. U bent daardoor deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. De Heer Jezus woont in je. De Heilige Geest woont in je. En als je doet wat de Heer wil, komt de Vader ook nog. En samen is er een mogelijkheid om te genieten, om vreugde te kennen, die alleen maar hoort en past bij het huis van de Vader. En dat kun je nu al in je hart en in je eigen leven proeven. Dat zijn buitengewone zegeningen, schitterende zegeningen. Dat is de weg van de waarheid. Dat is het kennen van de Heer Jezus. En iedereen hier zal een soort startpunt moeten hebben gehad. Want als je dat niet hebt gehad, dan sta je daar buiten, is de Heilige Geest niet in je gaan wonen, is de Heer Jezus ook niet in je gaan wonen. Dan kun je hooguit interesse hebben in wat er vanavond gebeurt, of misschien wel interesse hebben in de mensen die hier vanavond zitten. Maar je komt geen millimeter verder. Het blijft interesse. Maar leven vraagt voedsel. Leven vraagt onderhoud, vraagt, laat maar zeggen, doorgroei. En die doorgroei kan alleen maar komen uit dat prachtige boek in onze handen gegeven, de Bijbel. De profeten hebben gesproken over de komst van de Heer Jezus, hebben gesproken over zijn komst voor de gelovigen, om ons te halen, om ons te brengen daar waar hij zelf is. De Heilige Geest heeft gesproken over zijn komst hier op aarde als de koning der koningen, als de Heere der heren. De Heilige Geest heeft buitengewone dingen gezegd. En we zijn het een beetje kwijt misschien, maar we zullen toch iedere keer opnieuw ons de vraag moeten stellen, wat weet ik van de Heer Jezus? Zie ik nu meer van de Heer Jezus dan gisteren? Nu, ik hoop dat dat gebeurt, vanavond ook. Toch, zegt 2 Petrus 2, zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen. Aha. Dus los van deze geweldige zegen, deze buitengewone zegen van de Heer, zullen er kennelijk valse leraars komen. Valse profeten, zoals er vroeger al valse profeten waren. En nu heb ik me echt voorgenomen om niet de hele avond over valse profeten te praten. Als het goed is, dan denk je, zou ik wel zo'n valse profeet kunnen omschrijven? U kent het oude verhaal van die meneer die expert was in het ontdekken van valse bankbiljetten. En hij kreeg de vraag van, weet u nu alles van die valse bankbiljetten? Want u bent expert in het ontdekken daarvan. Hij zei, ja, ik ben wel expert, maar ik weet niets van die valse bankbiljetten. Ja, maar hoe kunt u dan expert zijn als u niets van die valse bankbiljetten weet? Ik weet alles van de goede. Dat was zijn antwoord. En misschien moeten we dit toch een keer opbergen en ons ook zelf te vragen, weet ik genoeg van de Heer Jezus om dat wat onecht is, wat vals is, te ontmaskeren? Als je vandaag met een briefje van 50 of ook al van 10 geloof ik bij de kassa betaalt in de supermarkt, dan komt er een soort kleine scan van klopt het wel? Als je vertrouwt je natuurlijk voor geen meter, tenminste mij niet. Zeker niet als ik mijn muts op heb zoals ik dat vandaag heb. Dan denkt iedereen, oei, 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 daar komt die met die bivakmuts. Niemand, nee maar, ze willen allemaal dat onechte, allemaal dat onechte boven zien te krijgen. Ken je genoeg van de echte om het onechte te kunnen ontmaskeren? Dat hoop ik. Vanavond gaat het dan in voorbeelden over die valse profeten die er geweest zijn. Die valse leraars die vandaag de weg van de waarheid lasteren. Die van alles zeggen, die van mensen kooplui, koopwaar maken. Die ze eigenlijk als een commercieel object zien en die met hen aan de slag gaan. Er wordt heel veel gemarchandeerd, handel gedreven. Er wordt heel veel verkeerd gedrag gezien. En nu valt het eigenlijk uiteen in vier stukjes. We hebben ze alle vier gelezen. Engelen, die in de voortijd gezondigd hadden, die zijn niet op hun plek gebleven. Die zijn op een bepaalde plek terechtgekomen en daar worden ze bewaard tot de dag van het oordeel. Dan Noach in zijn tijd, dus in de tijd van Noach, werd er van alles gezegd en veel gesproken en Noach mocht een ark bouwen. Derde voorbeeld. Sodom en Gomorra, waar Lot heeft gewoond en waar hij zijn woning had, daar wordt van gesproken dat de rechtvaardige Lot uit die oordeelssituatie is gered voordat het oordeel kwam. En ten vierde is daar het voorbeeld van Bileam. Dat zijn de vier voorbeelden die in 2 Petrus 2 aangegeven worden. En ik wil ze alle vier benoemen. In het begin wordt gezegd dat er ketterijen zijn. Nou, misschien mag ik dat woord ketterijen wel op die gevallen engelen plakken. Die bewust een andere keus, die zo dicht bij de troon van God waren. Die de heiligheid van God hebben geproefd, maar ook het wezen van God in zekere zin hebben gekend, geproefd, gesmaakt, dat zij afgevallen zijn. En God zegt, daar is geen pardon voor. Iemand die zo vanuit de nabijheid van God, vanuit de troon van God, waar de Heere troont en de engelen omheen zijn, die zo die plek verlaten, bewust negeren dat wat God ooit zei, voor hen is alleen maar oordeel. Ketterijen. Er zijn ook de heerser die hen gekocht heeft verloochend. Dat is een hele bijzondere uitdrukking. Ik wil er even als een tussenzin iets over zeggen. De heerser die hen gekocht heeft. Ik ben er diep van overtuigd dat dat misschien wel een van de sleutelteksten is voor jou, voor mij, als je wilt beoordelen of kinderen, laat maar zeggen onder 11, 12 jaar of misschien nog ouder, wel of niet verloren zijn als ze sterven. Waarom zijn kinderen niet verloren? Nou, dat is een heftige discussie. Ja, als ze nu maar gedoopt zijn, in het verbond zijn opgenomen, oei, oei, oei. Ja, dat wordt een hele moeilijke in Calvinistisch Veenendaal. Maar ik geloof niet dat dat de norm is. Ja, maar als ze in een christelijk gezin zijn opgevoed, dan mag je toch veronderstellen dat, ja, het is heel leuk en heel mooi, maar ik weet niet of dat een norm kan zijn. Ik denk dat de norm hier ligt. De heerser die hen gekocht heeft, logenen of verlogenen. Ik ben er diep van overtuigd dat een kind nooit de heerser die hem haar gekocht heeft zullen verloochenen. Dat komt pas als ze veel ouder zijn en bewust negeren en bijna hetzelfde doen wat die engelen deden. Weet je wel, die gevallen, die zondigende engelen, ja, die hebben de meester die hen gekocht had verloochend. Dus ik ben er eigenlijk van overtuigd dat u hier een sleuteltekst hebt. En dat u mag zeggen dat mensen die de Heer Jezus niet bewust genegeerd hebben, niet verloren zijn. Ik heb het niet over volwassenen. Die mogen zich tot God wenden. Die mogen de Heere God gaan geloven. Als ze nooit uit de Bijbel hebben gehoord, dan zijn het bloemen en dan zijn het prachtige dingen in de natuur en in de schepping. Maar als ze wel van God hebben gehoord, dan is het, het woord van God. En als ze het Nieuwe Testament zouden hebben, dan is het geloven in de Heer Jezus. Ik denk dat dat heel concreet is. De heerser die hen gekocht heeft, logenen. De mensen in de dagen van Noach hebben dat gedaan. Ze wisten het. En bovendien, er waren ooggetuigen. Het is niet voor niets dat de mensen zo oud werden in de oude dag. Er waren mensen die nog getuigden, die nog konden spreken over wat God gedaan had, over de oplossing die God bedacht had. En ze hebben dit genegeerd. Ze hebben de heerser die hen gekocht heeft, verloochend. Ze hebben bewust gezegd, we hebben met die God niets te maken. Nou, het is alsof je dat vandaag van de daken hoort prediken. We hebben niks met God te maken. Ja, we geloven wel dat er iets is, maar we hebben er niks mee te maken en we zijn ook geen verantwoording verschuldigd aan. We kunnen onze eigen bonen wel doppen. De heerser die hen gekocht heeft, logenen. Mooi hè, dat jij kunt zeggen, ja maar Heer Jezus, ik heb u leren kennen en ik weet nu dat u mij, afgezien van het feit dat u baas bent over alles, dat u de Heer bent over alles, dat de hele schepping aan u onderworpen is, dat u alles dingen draagt door het woord van uw kracht, dat u, behalve dat, mij persoonlijk kocht en betaalde, dat u mij vrijzette door het geloof in u, Heer Jezus, ben ik een kind van God, de heerser die hen gekocht heeft. U ziet dat terug in de dagen van Noach. U ziet in de dagen van Abraham, dus van Sodom en van Gomorra, een complete rebellie als het gaat om een zondige wandel. Het is niet voor niets dat het woord sodomie is ontstaan. Dat komt natuurlijk uit de Bijbel. Want daar is dit tot een toppunt gestegen. Nu, die toppunt is vandaag weer bijna bereikt. Ik word er een beetje moe van en een beetje akelig van als je ziet en leest en hoort wat allemaal door de beugel kan. Zodra er iets tegen iemand van een bepaalde seksuele geaardheid gezegd wordt, tegen homofiele gedachten of homofiele gevoelens, dan ben je discriminerend bezig, dan moet je gestraft worden. In Utrecht is dit nu aan de orde op de rol gezet, in Amsterdam, in grote steden, en het gaat maar door. Die hele trein stopt ook niet, dat houdt ook niet op. Het is niet zo dat ze, nou, dan hebben ze toch wel ruimte genoeg, nu hebben ze toch alle mogelijkheden om wat zij dan goed vinden uit te leven. Het gaat door. Het is een enorme sneltreinvaart. Dat zijn echt dingen die de weg van de waarheid lasteren. We zitten daar middenin. En in de dagen van Abraham, Lot, Sodom, Gomorra, is dit gewoon helder. En Bileam, dat was een profeet, een valse profeet, die zich voor geld liet omkopen. Corruptie. Nu zegt u, ja, dat komt in de Bijbel wel vaker voor, dat klopt. We hadden de afgelopen dagen een studie over het boek Micha. Misschien kom ik er dan even op terug straks. Maar daar vindt u al dat de profeten brood kregen. En als zij genoeg te eten kregen, dan hadden ze een goed woord. En als ze niet genoeg te eten kregen, dan hadden ze een slechte boodschap. Nou, dat zijn de broodprofeten. Heel concreet. Maar daar staat het al. En is dat vandaag anders? Nee, het is niet anders. Er moet opgehoest worden. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, is een heel bekend spreekwoord. Bileam. Maar nu, waarom staat dit in onze Bijbel? Om aan te geven dat in de tijd van valse profeten, van valse leraren, van afwijkend gedrag, van de weg der waarheid lasteren, van de weg van de heerser die hen gekocht heeft, logenen, van de hebzucht, van de corruptie, om in die tijd iets duidelijk te maken. Wat was de oplossing in de dagen van Noach? Ik kan het heel eenvoudig zeggen, de arken der verlossing, die allen die in nood zijn, opneemt. Dit regeltje komt uit een heel bekend, een heel oud liedje uit de bundel van Johannes de Heer. Scheepke onder Jezus' hoede, met zijn kruisvlag hoog en top, neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Noach mocht, als een prediker van de gerechtigheid, zo wordt hij genoemd, een ark gereed maken. God had nog 120 jaar geduld. Of Noach 120 jaar getimmerd heeft, niemand weet dat. Laat maar. Maakt ook niet uit. De ark is gereed gemaakt. En Noach heeft in zijn dagen mogen zeggen, er is een oplossing om dwars door het oordeel heen, dwars door de wateren van Gods oordeel heen, gered te worden. Dat is de ark. Van binnen en van buiten met pek bekleed. Het woord pek is hetzelfde als het woord verzoening of bedekking. Daardoor was die boot waterdicht. Maak maar eens een houten kistje of een houten kist van enorme omvang en zie maar eens om waterdicht te krijgen. Dat hebben ze toen ook goed begrepen. Verzoening, bedekking, pek was toen de oplossing. En zijn er veel gekomen? Nou, u weet het. 8. Iemand kreeg de vraag, hoeveel kinderen heb je? 8. 8 kinderen? Ja, dat is toch weinig. Dat staat in de Bijbel. Waarin 8 zielen, dat is weinigen, behouden worden. Geen grapje bedoeld. Ik wou zo graag dat u zag dat God in die enorme teloorgang van toen een ark heeft laten gereed maken. En de ark, lieve broeder en zuster, is de arken der verlossing met een kruisvlag hoog en top. Ik neem dat woord even over. Uit dat oude lied. En ik wil je gewoon vertellen dat er nu nog steeds redding is, heil is. Er is nu nog uitweg. In de tijd van valse leraren, van valse profeten, is er één geweldige oplossing. Dat is de ark, door God gereed gemaakt. Het woord ark is het woord kist. En u weet ook dat het bieze mandje van Mozes later precies hetzelfde woord is. Het mandje, maar ook waterdicht gemaakt met pek. En dat de ark van het verbond ook hetzelfde woord is. Het is het woordje kist of het woord kist. Houten kist of biezenkist. Maar God heeft een oplossing. En de oplossing die God in de tijd van dwaallerarij aanbiedt is de ark. Tweede voorbeeld. Dat is de tijd van Sodom. Lot had gekozen om in Sodom te gaan wonen. Hier staat dat Lot zijn rechtvaardige ziel dag in dag uit gekweld heeft. Dat je zou zeggen, hij is slachtoffer geworden van. Terwijl we in het boek Genesis lezen, hij heeft heel bewust gekozen voor. Dat is een heel andere benadering. Ik denk dat beide dingen zo zijn. Hij heeft bewust gekozen voor. Maar dat wil nog niet zeggen dat God zijn vingers er aftrekt, van afhaalt. Ook al zou je bewust verkeerde keuzes hebben gemaakt, er is altijd een weg terug. Wie je ook bent, waar je ook zit. We hadden in de, ja, wat we noemen de consistorie met een K van keuken. Daar hadden we een klein gebedmoment. En Toen hadden we het over het boek Richteren en hadden we het over Simson. En Simson is op een bepaald moment zijn kracht kwijtgeraakt doordat al zijn haar is afgeschoren. Weet u wel, in de tijd van de Filistijnen. Hij was een Nazireër. Godzin, als een Nazireër zijn haar inleverde, dan was hij ook zijn kracht kwijt. Want de kracht zit hem in de toewijding. En als de toewijding weg is, is de kracht ook weg. En dan komt die tekst die ik hier vaker heb geciteerd. Vanaf het moment dat zijn hoofdhaar werd afgeschoren, begon het weer aan te groeien. Daarvan zegt de kapper, het is maar goed dat dat zo is, en hou ik werk. Vanaf het moment dat je hoofdhaar wordt afgeschoren, begint het weer aan te groeien. Nou, iedereen zegt, logisch toch? Vind je het niet genadig? Hij was zijn kracht kwijt. En vanaf het moment dat het afgeschoren is, begon het weer aan te groeien. Het is alsof de Heer zegt, maar ik begin opnieuw met je. Mooi is dat. Ik vind het zo schitterend. Dit zijn plaatjes die je gaat koesteren. Waarvan je denkt, ja, maar dit wil ik vasthouden. Ook al ben je afgedwaald. Ook al ben je bewust een verkeerde keuze gaan maken. De Heere wil je terugbrengen. En vanaf het moment dat je haar is afgeschoren, begint het weer aan te groeien. Er is echt een weg terug. Voor wie je ook bent. Voor wat je ook gedaan hebt. Er is een weg terug. Erken dat. Beleid dat. Ja, dat is in de dagen van Simson wel heel duidelijk. En Lot heeft een bewuste keuze gemaakt toen. Abraham gaf hem de keuze van, je mag dat kiezen en dan kies ik dat. En als jij die kant gaat, dan neem ik dat. Zo is het gegaan en Lot heeft voor Sodom en Gomorra gekozen, terwijl hij wist dat dat niet zo goed bekend stond. En hij heeft daar aanvankelijk bij gewoond, in de buurt van. Daarna in Sodom gewoond, dat is al nog concreter. En daarna is notabene in de poort van Sodom gezeten. Hij was een van de leiders van, van het gemeentebestuur of zo. Zo is het toen geweest. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Een moeilijke tijd. Maar God heeft een oplossing. Wat is de oplossing in de tijd van Lot? In de dagen van Noach was het een voorwerp, een ark. En in de dagen van Lot was het voorbeden. Het gebed van Abraham. Toen de Heere Lot uit Sodom wegvoerde, uitredde, uitleidde, gedacht God het gebed van Abraham. Lees maar zorgvuldig. Voorbeden. Gebed. Voor de Heere staan. De Heere, ik weet het. U kunt niet anders. De Heere kwam neer om te kijken of het wel zo beroerd was als men zei. En het was beroerder. Het was misschien nog beroerder dan hij ooit dacht. Dat kan haast niet. Maar goed, hij wilde zien. En die engelen waren al in Sodom. En die hebben al de dochters van Lot ontzet. En die hebben al, ik weet niet wat gedaan. En Lot heeft zijn schoonzoons mogen en moeten waarschuwen. Van, kom toch, ga met mij eruit. Ja, maar die hebben al gezegd, ja, nee. Nee, nee, we hebben het hier veel te leuk en we laten ons niet ompraten. Want, ja, bekeerd zijn we ook al. Weet je wel, zo ongeveer hebben ze misschien geredeneerd. Maar God gedacht Abraham. Abraham stond voor de Heere. O Heere, 50, 40, 30, 20, 10. Als in een Joodse synagoge een dienstdoorgang wil vinden, moeten er minimaal 10 zijn. Minjan, jongeren. Maar dan moeten ze wel bar mitzwa gedaan hebben, of ouderen, maar ze moeten 10 zijn. En ik heb ooit aan een rabbi gevraagd, waarom 10? Hoe kom je bij dat getal 10? En het antwoord was heel simpel. Abraham bad voor 10. En de Heer zei, als er 10 zijn, zal ik de stad sparen. Daar komt het getal 10 vandaan. Als er 10 zijn, dan is het een bijzonder gezelschap. Een gezelschap onder de zorg van de Heer. Maar die waren er niet. Abraham is niet naar 5 gegaan. Niet naar 3 gegaan. Misschien had dat gemoeten. Ik laat dat los. Het is niet gebeurd. Feit is, voorbeden. Als je vandaag de dingen om je heen ziet. En je ziet hoe de wereld corrupt is. Hoe de wereld afglijdt. Hoe de wereld in zonde en in ongerechtigheid verder gaat. Hoe alle zonden die in Sodom genoemd worden, zichtbaar zijn, merkbaar zijn en gewoon zijn en goed gepraat worden. En het is bijna abnormaal als je daarin niet meegaat. Als je nog een andere mening hebt, dan kun je dat bijna niet meer waarmaken. Maar in die tijd voorbeden. Abraham voor Gods aangezicht. Dat is toch de enige oplossing? Abraham voorbeden. En Lot werd uit Sodom gehaald voordat de oordelen kwamen. In de dagen van Noach ging Noach dwars door de oordelen heen en kwam veilig aan de overkant. Je zou zeggen, nou, dat is een beeld van Israël, die dwars door de wateren, dwars door de oordeelswateren heen aan de overkant, aan de veilige kant komen. Maar Lot werd voor de uren der verzoeking kwam uit Sodom en Gomorra geleid. Het is alsof je die beide beelden ziet in deze geschiedenissen. En Lot is met de dochters ergens in de bergen gaan wonen. En het vierde voorbeeld is Bileam. En Bileam, u kent zijn geschiedenis en ik wil daar toch wel een klein beetje over praten. Bileam was een soort medium in zijn tijd. Hij werd geraadpleegd en hij werd ingehuurd van de... Nou, als je dan toch iets wilt, dan moet je toch wel even iemand hebben die met de goden kan gaan praten of die de inzichten heeft, een geweldig oog heeft. En Bileam wil aanvankelijk niet, maar als Balak, de koning van Moab, het huidige Jordanië, als die Balak nog meer geld biedt, ja, dan doet hij het toch. Dat is ook wat hier staat, dat hij het geld heeft lief gehad, dat hij zo is gegaan en Bileam is meegegaan. En hij zal eens eventjes wat gaan doen. Hij zal Balak, de koning van Moab, helpen. Want Israël is een bedreiging. Israël is een gigantische bedreiging. Het is alsof het vandaag van je beeldscherm spettert. Israël is een gigantische bedreiging. En dat moet wat dan gebeuren. Als het dan niet kan met wapens. Als het dan niet kan met, laat maar zeggen, gewone middelen. Diplomatie. Of weet ik veel, wapentuig. Dan moet er een andere route komen. Nou, die andere route die komt. Daar is men druk mee bezig. Bileam wordt ingehuurd. En die merkwaardige tocht van Bileam op zijn ezeltje, op weg naar Balak, op weg naar die koning van Moab, is anders. Toen komt het moment dat die ezel gaat spreken. Nu, daar is een kerkscheuring bijna het gevolg van geweest. In de synode van Assen, ik weet niet of ik te veel zeg, maar daar is het wel gebeurd. Daar ging het wel over, heeft die ezel nu wel of niet gesproken? Maar ik heb hem veel meer ezels horen spreken. Dus dat is echt gebeurd. Ja, echt gebeurd. En als u goed kijkt, dan is er misschien nog wel een vanavond hier op het podium. Ik vind het heel mooi. Nee, heel wijs van de Heer om voor een spreker die altijd bejubeld wordt en die altijd misschien wel het middelpunt wil zijn, dat daar twee alternatieven voor zijn. Dat zijn stenen die gaan roepen. Geen steenhuis, maar stenen. Gewoon straatstenen. Volgens de Heer Jezus. In het Nieuwe Testament. En er zijn ezels. Dus er zijn in elk geval, voor sprekers zijn er twee alternatieven. Die twee alternatieven zijn er niet voor bidders. Begrijp je goed? Niet voor mensen die voorbeden doen. En Bileam, hij luistert naar het stomme lastdier. Hij laat zich gezeggen. En wat gebeurt er dan? Bileam zal even dat volk gaan vervloeken. En nu zijn er vier profetieën van Bileam gekomen. Dus het antwoord van God op de Bileam-situatie van vandaag is dat wat Bileam heeft gezegd. Ik hoop dat je dat voor jezelf wilt lezen. Nummerie 23, nummerie 24, nummerie 23, nummerie 24. Daar vind je ze alle vier. En die vier profetieën van Bileam die zijn schitterend. Dus echt. Als je dan toch iets wilt. Hoe God een valse profeet, Bileam, omturnt via zijn ezel, via een voorbeeld, en hoe hij een valse profeet tot zijn profeet maakt. Hoe valse profeten vandaag tot Gods profeten kunnen worden, ja, misschien moet de Heer dan ook een soort ezel gebruiken. In elk geval een ontmoeting met hemzelf. Ik heb het in mijn Bijbel al opgeslagen, ik kan dat zo pakken. Nummerie 23, vers 9... Sorry, het is ja, vers 9. Daar is de eerste profetie van Bileam te vinden. Bileam die tegen Balak zegt, nou daar op een heuveltje, een altaar, wat offers, en dan gaat het gebeuren. En dan zal ik eens even wat laten horen. Hij was nog wel steeds met zichzelf bezig en hij vond zichzelf wel belangrijk. Maar dan zegt hij, merkwaardig genoeg, van de rotsen top zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik hem, zie een volk dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent. Wie telt het stof van Jacob en wie berekent de drommen van Israël? Sterven ik zelf de dood van de oprechten en zij mijn einde daaraan gelijk. Hij zegt eigenlijk, terwijl hij dat volk moet vervloeken. Nou, dat is een supervolk. Dat is geweldig. Dat is schitterend. Dat is een uniek volk. Dat is niemand als zij. Dus in de tijd dat Israël belaagd wordt, onder vuur ligt, laat God een valse profeet zeggen, omdat God hem onder druk zet, er is geen ander volk dan dat. Dat is een heel bijzonder volk. Dat is ook de Maranatha-boodschap van vandaag. Wij gaan naar de Heer Jezus, we zullen in het huis van de Vader zijn, maar het volk Israël zal een hele bijzondere toekomst tegemoet gaan. Wel met strijd, met moeite. Maar Biliams profetie vertelt al dat het uniek is. Dat volk is echt uniek. Daar is er maar één volk van in de hele wereld. Dat staat hier. Het is maar één zo'n volk. En Biliam zegt, mijn einde mogen daaraan gelijk zijn. Met andere woorden, daar zou ik wel bij willen horen. Daar zou ik wel deel van willen uitmaken. Nou, die Balak is natuurlijk woedend. Want die denkt, ik heb die profeet ingehuurd, daar heb ik een smak geld voor betaald. En ik heb hem behoorlijk beloond. En nu gaat hij zegen uitspreken in plaats van vloek. Zegt hij ook tegen Biliam. Biliam zegt, een andere locatie. Tweede heuveltje. En weer een altaar. En er wordt weer een soort dienst gedaan. Er worden weer offers gebracht. Tweede. Ik heb bevel ontvangen, dat is de tweede profetie in vers 20 van nummer 23. Ik heb bevel ontvangen om te zegenen. En zegent hij, de Heere, met een hoofdletter, dan keer ik het niet. Met andere woorden, ik ben wel ingehuurd om te vervloeken. Maar als de Heere zegent, dan kan ik er toch niks aan doen. Men schouwt geen onheil in Jacob en ziet geen rampspoed in Israël. De Heere zijn God is met hem en gejubel over de koning is bij hem. Nou, jongen. De Heere zegent en er is geen rampspoed en er is geen onheil. De Heere zijn God is met hem en gejubel over de koning is bij hem. Dan moet je dat eens plaatsen in de context van het hele boek Numeri. Datan en Abiram. Die waren net zo'n beetje verongelukt. Die hebben in opstand gerebelleerd. Die hebben van alles gedaan. En geen rampspoed, geen onheil. Het is alsof de Heer zegt, de vuile was, ja, die heb ik wel gezien. Maar die vuile was, dat regel ik wel. De Heere God heeft een eigen wasserij. Begrijpt u wel? Dat is de diepte van de zee, volgens Micha 7. Dat is Gods wasserij. Daar worden die zonden in gedumpt en die komen er nooit meer uit. Oh, dat is pas een echte wasserij. Kun je met nieuwe kleren verder. Ik hoop dat u me begrijpt. De Heere vergeeft. En hij laat niet toe dat Biliam één scheef woord over zijn volk zegt. Hij laat het niet toe. Hij zegt, je blijft er met je vingers af. Dat is mijn volk. En ik regel dat. En wat zegt hij dan? Geen rampspoed. Geen onheil. God is bij hem en met hem. En hij zegent hem. En gejubel over de koning is bij hem. Nou, ze hebben in opstandigheid geschreeuwd, geroepen. En de Heere zegt, dit is het. Een prachtige profetie. Nou, toch een mooie wild. Daar heb je er een. Een valse profeet die notabene ware, bijzondere dingen zegt over de Heer Jezus. De derde. Balak wordt natuurlijk nog bozer. Die zegt, ja, kom nou, zwaar betalen. Derde heuveltje. Weer een nieuw gezichtspunt vanuit een andere invalshoek. Zo heet dat vandaag. Daar staan ze weer. Weer een altaar gebouwd, weer geofferd, weer een dienst. Derde profetie. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. Als valleien breiden zij zich uit, als tuinen aan de rivier, als aloës die de Heere planten, als cederen aan het water. Water vloeien uit zijn emmers en zijn zaad hebben overvloedig water. Ja, zijn koning verheffen zich boven Agag. En zijn koninkrijk zij verheven. De derde profetie. En nummer 24 vers 5. Onvoorstelbaar. Het wordt nog mooier. Het is niet alleen zo dat er geen onheil is, maar ze zijn tot zegen. Ze staan als bomen aan waterstromen. Het is super wat er gebeurt. Het is een geweldige, geweldige zegenbron van de Heere zelf. En de vierde profetie wordt zo mogelijk nog mooier, want weer wordt er een andere locatie gekozen. Weer zegt Balak, hoe haal je het in je hoofd? Weer gebeurt er een soort offerdienst. Er wordt weer een altaar gebouwd en er zijn weer offertjes. En wat zegt hij dan in de vierde profetie? Dat is nummer 24 vers 17. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter reist op uit Israël en verbrijzelt Moab slapen. En verplettert alle zonen van Seth. Dan moet je ingehuurd zijn door de koning van Moab. En wat zegt die ingehuurde profeet? Die zegt, en Moab's slapen worden verpletterd. En wat zegt hij bovendien? Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Maar een ster gaat op uit Jacob. Een scepter rijst op uit Israël. Wat is de inhoud van de profetie? Het getuigenis van Jezus is de adem, is de geest van de profetie. Dat heb ik geroepen de vorige keer. Profeten, heilige mannen van God, door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Het getuigenis van Jezus. Altijd het getuigenis van Jezus. Nooit een andere boodschap. Altijd het getuigenis van Jezus. Dat is de inhoud. Openbaring 19 vers 10, daar vindt u die sleuteltekst. Het getuigenis van Jezus is de geest of is de adem van de profetie. En wat ziet Bileam hier, de valse profeet, die door de Heere tot de orde is geroepen. Wat ziet hij hier? Een ster gaat op uit Jacob. Het is alsof hij de Heer Jezus zelf ziet. Een scepter. Een scepter met koninklijke macht vanuit Israël. En die koninklijke macht vanuit Israël zal Moab verpletteren. Balak, je bent eigenlijk een oordeelsman. Je hebt alleen maar het oordeel te verwachten. Deze voorbeelden vindt u in 2 Petrus 2. En nu wordt het tijd dat u en ik leren dat de valse profeten doorgaan met de weg van de waarheid te lasteren, met de concrete ketterijen binnen te schuiven, met de weg van de waarheid, maar ook met hebzucht begaan, zichzelf een club creëren voor zich, een groep, een gemeente, mag het mij een gemeente noemen, maar dan wel gekoppeld aan iemand, met alle mogelijkheden die eraan vastzitten, maar ook met alle verschrikkingen die eraan vastzitten. En de Heere wil daar juist los van. Ik wil u een voorbeeld geven. Het voorbeeld dat raakte mij. Afgelopen vrijdag hadden we in Tiel een bijbelstudie over het boek Micha. En dat raakte mij tot in mijn botten bijna. Dan gaat in Micha 5 ineens sprake zijn van iemand die in Bethlehem geboren gaat worden. Dat heb ik vaker gezegd, ook wel eens in een kerstdienst. Maar Bethlehem komt voor het eerst voor in het boek Genesis. En daar in de geschiedenis van Jacob, die met zijn vrouwen uit Bethel komt en op weg gaat naar de Westbank, op weg naar Hebron. En daar komt hij in de velden van Efrata. Jacob. Daar baart zijn vrouw Rachel haar tweede zoon. Dat gebeurt daar. En die tweede zoon, die noemt zij Ben-Oni. Want, zegt zij, het is een zoon van mijn smarten, want Rachel stond op het punt om te sterven. En dat gebeurde ook. Maar Jacob heeft onmiddellijk de naam Ben-Oni veranderd. Komt niet vaak voor dat je de wens van een overledene negeert, maar dat deed hij wel hier, volledig. En hij veranderde de naam Ben-Oni in Benjamin. Ben-Oni betekent zoon van smarten, want zij had smart en zij stierf en zij had een hele moeilijke, zware bevalling. En Benjamin betekent zoon van de rechterhand. De zoon van smarten wordt de zoon van de rechterhand. Dat is de eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel. En alles wat voor het eerst voorkomt is typerend, is duidend. Mooi hè? Dat is Bethlehem. Uit Bethlehem kwamen alle offerdieren. Josephus Flavius vertelt dat er zo'n 100.000 paaslammeren uit Bethlehem komen elk jaar en in Jeruzalem geofferd worden. 100.000 per jaar. Van Malmö naar Bethlehem. Vindt u het gek dat de Heer Jezus daar geboren is? Bovendien, alle offerdieren, dus niet alleen voor paasoffers, maar ook alle dagelijkse offers kwamen uit Bethlehem. Dat was eigenlijk, je zou zeggen de broedplaats, maar dat was de kweekplaats van het offer. Daar waren de herders en die herders hebben zich continu bezig gehouden met het offer. Daarom kregen zij de allermooiste boodschap ooit. Daarom werd het aan herders verteld, daar in Bethlehem. Daarom. In Bethlehem is van alles gebeurd. Daar heeft Boas gewoond, daar heeft Rut gewoond. En daar is de stam Isaï, de aartsvader Isaï, beide zou ik zeggen, ontstaan. En in 1 Samuel 16 vindt u dat in Bethlehem een koning gezalfd wordt. En Samuel gaat erheen met een oliekruik En de zonen van Isaï die gaan mee aan het banket, aan het diner. Zeven mensen, statige, schitterende kerels, geweldige krachtpatsers, die bleken ook later nog steeds krachtpatsers te zijn. Het is dus niet zo dat de Heere God ze genegeerd heeft. Maar de Heere zegt iedere keer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dat zijn ze niet. Is er dan nog één? Ja, er is nog één. En die hoedt de schapen in het veld. Oh, wie is dat dan? Ja, dat is David. Dit zijn beelden die zo mooi zijn. Bovendien zegt het boek Micha dat er zeven herders zouden worden aangesteld en dat er ook een achtste zou komen. Nou, u ziet het daar in 1 Samuel 16. Zeven die zonen en een achtste. En die achtste is niemand minder dan die in Bethlehem geboren is. En die zal een heerser zijn. Die zal de leidsman zijn. Die zal vrede zijn. Die zal de vijand overwinnen. Die zal Assur verslaan. Die zal de poorten van Nimrod doen beven. Dat is de taal in het boek Micha. Maar dat is ook de taal uit het boek Ezechiël, hoofdstuk 38, 39. Dat is diezelfde. En het is zo belangrijk dat je vandaag, in de tijd van de ontsporing op ontsporing van valse leraars, van valse profeten die de waarheid niet meer onderstrepen, die het niet meer hebben over de Heer Jezus, die het niet meer hebben over het heil, die het niet meer hebben over de plannen van God met de gemeente, die het niet meer hebben over de plannen van God met Israël, die alles kwijt zijn en maar doorgaan en maar doorwalsen en maar verder gaan en het is alsof het niet te stuiten is. En wij dan, wat moeten we dan doen? Wij moeten leren dat God hoe dan ook vandaag een arke der verlossing heeft. En je mag wijzen op de Heer Jezus. 2. En je mag hoe dan ook voorbeden doen. Je mag voor God staan. 3. Je mag hoe dan ook de profetie van Biliam hanteren. Dat God bij machte is om die valse boodschap om te draaien in een echte boodschap voor hem. Uiteindelijk een ster uit Jacob, een heerser uit Israël, zegen vanuit het volk. En dat volk zelf is buitengewoon gezegend. 2 Petrus 2 is toch wel een mooi hoofdstuk. Het is wel negatief, maar het is wel mooi. Het zijn prachtige beelden. En u en ik die vandaag leven, mogen 2 Petrus 2 hanteren en zeggen, Heer Jezus, we willen er met uw ogen naar kijken. En uw ogen, die door ganse aarde doorlopen, om krachtig bij te staan, hun weer hard voorkomen naar hem uitgaan. Uw ogen zien dingen die ik zelf niet zie. Daarom zei de Heer Jezus, ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. En daarom zegt de Heer Jezus tegen jou en tegen mij, je moet bij mij blijven. Je moet niet alle leer die je bestormt gaan wegen. Dat kan niet eens. Bestaat van zijn levensdagen niet. Je kunt niet alles wegen. Het is ondenkbaar. Zeker niet in de tijd waarin wij leven met internet. En met de maalstroom, de mailstroom zou ik bijna willen zeggen, die ons bereikt. We worden verpletterd. En we worden er onderdoor geschoffeld. En als we niet oppassen, zijn we in no time in een verkeerd hokje terechtgekomen. Dat is wat de Bijbel hier zegt. Varkens die terugkeren naar de modder. Er zijn mensen die misschien goed begonnen zijn, maar wat ze nu doen is modder. Er zijn honden die in hun braaksel zitten te roeten. Dat zijn misschien mensen die goed begonnen zijn, maar ze zitten weer in de prut en weer in de narigheid. Wij zullen de Heer Jezus moeten hebben. De enige, de echte, onze profeet, zoals Mozes zei, de Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij. Je moet hem hebben. Hij de ster van Jacob. Hij de heerser uit Israël. Hij het zegenkanaal bij uitstek. Onze Heer Jezus. En als je zelf die zegen hebt ervaren, daarmee begon ik vanavond, dan geloof ik ook dat de Heer die zegen wil bestendigen, bevestigen, ook vanavond. En dat hij in je hart wil werken. En dat je door de Heilige Geest nu mag aangeraakt worden. Van je moet hem hebben. Je moet bij hem zijn. Heer Jezus, ik heb verlangen om u te zien. Ik heb verlangen om bij u te zijn. En als daar een stomme ezel voor gebruikt wordt. In Biliams dagen was dat goed. En misschien is het ook een kromme stok waarmee de Heer een rechte slag laat toekomen. Dat kan. Maar we moeten niet op die kromme stokken letten. We moeten op hem letten. We moeten bij hem zijn. En één ding is duidelijk voor mij, volstrekt duidelijk, je moet bij hem zijn. En als je niet bij hem bent, dan ben je echt het slachtoffer van valse profeten en van valse leraars. Je bent in no time ondergesneeuwd. En dat wil ik graag voorkomen als het aan mij ligt. Maar de Heer wil je zelf bewaren. Ik kan je niet bewaren. Ik kan alleen voor je bidden. Met mijn handen voor Gods aangezicht staan. Zoals Abraham daar stond. En Lot eruit gehaald werd. Zoals Noach een ark timmerde. Zo wil ik voor mijn buren, voor de omgeving een ark timmeren. En zeggen, je hebt één oplossing. En dat is, bij hem moet je zijn. Het is maar één oplossing. Maar ik wil ook als een Biliam, de goede Biliam. Niet de negatieve, maar de goede Biliam zijn. Er is maar één ster uit Jacob. Er is maar één volk. Er is maar één uniek gezelschap. En dat vindt u allemaal terug in de schrift. De Heere zegene u en mij. Amen. Vader, ik wil bij u komen in de naam van de Heer Jezus. En u heel hartelijk bedanken voor 2 Petrus 2. Het is een moeilijk hoofdstuk. Er zijn heel veel dingen in die moeilijk te verdragen en te verteren zijn. Maar het zijn waarschuwende dingen voor ons bedoeld. We willen u danken, Vader, dat u door deze brief van Petrus ons wilt waarschuwen. Dat we maar bij die ene moeten zijn. Zoals er ook op de berg der verheerlijking maar één was. Zoals er in de dagen van Noach maar één oplossing was. Zoals er in de dagen van Sodom maar één aanspreekpunt was. Dat bent u zelf, Vader. Zo willen we met elkaar bij u komen en voor elkaar bidden. Dat ons hart, ons denken, ons hele leven gericht is op de Heer Jezus. Vader, we kunnen de hele dag bezig zijn met wat er niet goed is. Maar we willen van harte bidden dat we bezig zullen zijn met hem die wel goed is. De enige die voor u telt. De enige die tot zegen is. Vader, dank u wel voor uw geweldige rijkdom en uw grote genade aan ons bewezen. Dank u wel voor de Heilige Geest die in ons is, die ons wil leiden, die ons wil sturen, die ons wil vertellen wie de Heer Jezus is, die ons de blijdschap van uzelf wil geven. Vader, er is zoveel ontsporing, zoveel teleurgang. En we hebben nu de oplossing in onze handen. En de ark, en het voorbeden doen, en het woord van uzelf. Vader, dank u wel daarvoor. We prijzen uw naam. Amen.